En we lezen daartoe uit Gods woord twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome lezen we hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 8. En daarna uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5, vers 17 tot en met 29.
Alle ziel, zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrezen den goede werken, maar den kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen onder straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting dien gij de schatting, tol dien gij de tol, vrezen dien gij de vrezen, eer dien gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En de hoge priester stond op, en alle die met hem waren, welke was de secte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, en sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de gemene gevangenis. Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis, en leidde hen uit, en zeide: gaat heen, en staat, en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priester en die met hem waren gekomen zijnde, riepen de raad tezamen. En al de oudsten der kinderen Israëls, en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden wederom en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten, en de wachters buiten staande voor de deuren. Maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun en zeide: hebben wij u niet ernstelijk aangezegd dat gij in deze naam niet zult leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.
Gemeente, zoals gezegd, willen we ons in de prediking vanavond laten leiden door wat de kerk der reformatie heeft beleden in artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar boven staat: van het ambt der overheid. Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht, koningen, prinsen en overheden heeft verordend, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen zou worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en tot bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst. Om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Verder een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij is, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, belasting te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere besturen zou willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het algemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Gemeente, kent u het woord gravamen? Het zal voor veel mensen een heel onbekend woord zijn, komt ook uit een andere taal, het heeft met het Latijn te maken. Maar wie een beetje is ingevoerd in het kerkelijk spraakgebruik weet misschien wel wat het betekent. Een gravamen, letterlijk betekent het een bezwaar maken. Dat is een kerkelijke term geworden voor als iemand een bezwaar indient bij een synode tegen een stukje van de belijdenisgeschriften of misschien wel een passage uit de formulieren die wij gebruiken. Stel je voor, je zou erachter komen, lezend in de Bijbel, dat een bepaalde catechismus zondag niet klopt of dat er iets in het doopsformulier staat wat niet deugt. Dan kun je dat aanhangig maken bij de kerkelijke vergaderingen en dat heet dan een gravamen. Iets waar zelden gebruik van gemaakt is in de loop van de afgelopen eeuwen. En dat zegt op zich al iets van het Bijbels gehalte van onze belijdenisgeschriften. Maar als er eens een keer een moment is dat mensen een gravamen indienen, dan is het nog minder zo. Dat gebeurt bijna nooit dat een synode zegt, u heeft gelijk en we moeten het veranderen. Het enige voorbeeld dat ik ken van een kerk in Nederland die een stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft verwijderd, dat is iets wat ruim 100 jaar geleden is gebeurd. Toenmalige synode van de gereformeerde kerken in Nederland besloot namelijk op verzoek van onder andere dokter Abraham Kuyper om 21 woorden te schrappen uit artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die woorden die hier staan in midden ongeveer over het weren en uitroeien van alle afgoderij en valse godsdienst. Dat stukje is er toen uitgehaald in die kerk. Meer voorbeelden ken ik zelf eigenlijk niet, gemeente. Maar het geeft wel aan dat als wij vanavond dan geroepen worden om dit artikel samen te overdenken, dat dat best spannend is. Het is blijkbaar een artikel waar spanning omheen zit, waar je verschillend tegenaan kunt kijken als christenen. En wat niet vanzelfsprekend is, dat je dat als kerk ook blijft beleiden zoals wij wel doen. Iets van die spanning, gemeente, wil ik u meteen maar meedelen. Dat voel je als dominee als je erover aan het preken gaat, als je dat voor gaat bereiden. Je zult dat ook wel merken als we bezig zijn ons te verdiepen in wat is nou de taak van onze regering. van onze overheid. Maar intussen is het natuurlijk ook wel denkbaar dat er mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, we zullen er natuurlijk wel doorheen moeten door artikel 36, want het hoort erbij als je bezig bent met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar zo op het eerste gezicht is niet zo'n heel erg geestelijk onderwerp. Vanmorgen natuurlijk wel, toen het ging over de roeping van Simon Petrus, de manier waarop een mens tot de Heere Jezus geleid wordt. Je kan er je hart aan ophalen, je kan er geestelijk onderwijs uit ontvangen. Ja, vanavond is het eigenlijk een onderwerp over het gewone leven, over de samenleving en over de mensen die over ons gesteld zijn. En dat is niet geestelijk. Gemeente, dat is dan gezichtsbedrog. Want het is juist een van de dingen die dit artikel ons wil bijbrengen, dat er in feite helemaal geen verdeling gemaakt kan worden tussen geestelijke dingen en de rest van het leven, dat het nou juist de bedoeling is, en zo zal het één keer weer volmaakt zijn op de nieuwe aarde, onder de nieuwe hemel, dat het hele leven geestelijk van aard is. En dat alle onderdelen van het leven afgestemd zijn op God en zijn dienst. Maar zover is het nog niet natuurlijk. Gemeente, wij leven in een gebroken bedeling. Maar in die gebroken bedeling tussen zondeval en wederkomst geeft God onder andere de overheid als middel om onze samenleving te bewaren voor wat je zou kunnen noemen een hel op aarde. Om ons, zoals het hier ergens genoemd werd, een gerust en een stil leven te kunnen bieden in alle godzaligheid. Gemeente, dan gaat het vooral vanavond over de roeping van de overheid in deze dingen. En dan begrijpt u wel, dan gaan we niet alleen maar nadenken over wat premier Rutte zou moeten doen. En wat burgemeester en wethouders van Sliedrecht zouden moeten doen. Maar daar zit ook die andere kant aan. Wij zijn onderdanen van die overheid. En we gaan dus ook in de loop van de preek horen wat er dan van ons als christelijke gemeente wordt gevraagd. Gemeente, allemaal onder het thema het ambt van de overheid. Drie gedachten. Het ambt van de overheid als een gave van God. Als een opgave voor die overheid. Maar dan uiteindelijk ook, zoals ik zei, een opgave voor ons allemaal. Het ambt van de overheid, gave van God, gave voor, opgave voor de overheid en opgave voor ons allemaal. Allereerst, gemeente, de overheid als gave van God. Nu ga ik u ergens op wijzen waar wij misschien nauwelijks bij stilstaan. Maar dat die overheid iets met God te maken heeft en dat God de gever is van regeringen en van regeerders, koningen en prinsen en magistraten, zou de Bres zeggen. Dat is in feite iets wat ons iedere zondag aan het begin van de dienst al wordt voorgehouden. Want elke kerkdienst, jongens en meisjes, begint met het uitspreken van votum en groet. En dan klinken normaal gesproken in de zegengroet die bekende woorden uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En dan wordt uiteindelijk de Heere Jezus ook genoemd als degene die de gemeente begroet. En dan wordt hij onder andere genoemd de overste van de koningen der aarde. En wat een machtige gedachte is dat trouwens, gemeente. Hij die zich eens weerloos boog voor de rechterstoel van Pontius Pilatus, die zich liet uitlachen en bespotten door Herodes, hij is nu aan 's vaders rechterhand verhoogd in heerlijkheid. En door hem regeert God, kerk en wereld. En zo vanaf die troon uit de hemel geeft God als geschenk aan de mensheid overheden. Zo stond het toch ook in Romeinen 13, de eerste schriftlezing. Er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn door God geordineerd. Zo staat het ook aan het begin van ons artikel. Wij geloven dat onze goede God koningen, prinsen en overheden heeft verordend. En laten we samen eerst maar eens even constateren, gemeente, dat dat ons reden moet geven tot dankbaarheid. En misschien is dat wel meteen een hele opzienbarende les voor deze of gene. Want als je nou eerlijk nadenkt over de manier waarop je in de samenleving staat, waarop je tegen overheden aankijkt. Gemeente, wat wordt er eigenlijk in onze tijd veel geklaagd? Het schijnt zo te zijn dat wij als Nederlanders in het algemeen bekend staan als klagers. Als je kijkt wat wij allemaal bezitten en hebben, afgezet tegen de rest van de wereldbevolking, is het onbegrijpelijk. Maar hoe zou dat bij ons als kerkmensen zijn? Zouden kerkelijke Nederlanders minder klagen dan onkerkelijke Nederlanders? Maar er wordt in ieder geval wel veel geklaagd. En er kan ook geklaagd worden, ook over de overheden. Daar hebben we zelfs een ombudsman voor. Heb je klachten over procedures, over overheidsdienaren, hoe ze je behandelen aan het loket? Schrijf een brief en het wordt behandeld. Nou hebben wij als christenen, gemeente, en daar komen we nou wel over te spreken, natuurlijk allerlei reden tot zorg over de koers van de samenleving, ook over het optreden van de overheid. Maar heeft u ook wel eens een keer die andere kant bedacht? Wat ik net zei, dat dankbaar zijn en daar zelfs wel eens met zoveel woorden God voor danken, dat er een overheid is. Dan denkt u eens even alles weg, gemeente, wat wij wat dat betreft aan structuren in ons vaderland hebben. Aan regels, aan instellingen. Denk u eens even aan zo'n land als Somalië, waar jarenlang helemaal geen overheid is geweest. En denk u zich de taferelen in, als er dan, om dat moeilijke woord te gebruiken, anarchie overblijft. Volstrekte wetteloosheid, bandeloosheid. Niemand die tegen een ander zegt, dat mag je niet doen en dat moet je niet doen. Wat blijft er over, gemeente, dan onrecht, angst en onderdrukking? Nee, datgene wat Paulus heeft gezegd en wat hier aangehaald wordt over dat geruste en stille leven, daar is toch van alles in ons bestaan wat wel in die buurt komt, gemeente. Met alle zorgen die je nogmaals geestelijk kunt hebben en alles wat onvolmaakt is. Maar laten we ook maar eens zeggen dat er reden is om dankbaar te zijn voor veel dingen. Er zijn ook wetten waar wij ons zorgen over maken, waar we als christenen misschien ook wel geen genoegen mee zullen kunnen nemen. Maar er zijn ook rechtvaardige wetten. En er zijn in Nederland veel minder corrupte overheidsdienaren dan in sommige andere landen. Er zijn sociale voorzieningen. Er zijn allerlei vangnetten. Als er verkiezingen gehouden worden, hoeft u niet bang te zijn voor Russische taferelen, dat er met uw stembiljet gesjoemeld wordt. Er is nog steeds, ik zeg nog steeds, vrijheid van onderwijs. Er is politie. Er is justitie. Denkt u dat allemaal eens even weg, gemeente? Wat er over zou blijven als dat allemaal weggenomen zou worden? Johannes Calvijn heeft in dat verband een keer gezegd, mocht dat allemaal wegvallen, al die structuren die God nog aan ons gegeven heeft, je zou nog beter in een bos met wilde wolven kunnen gaan zitten dan tussen mensen verkeren, want als een mens de teugels ziet vieren en als die de vrije teugel krijgt, nogmaals, het is een hel op aarde. En gemeente, die Guido de Bray, die ook dit artikel heeft opgeschreven, heeft ook wel een bepaalde reden gehad om hier bijzonder tegen te waarschuwen. Tegen het omstoten van de regeringen en het revolutionaire wat er in de mensen kan omgaan. Hij heeft daar ook wel voorbeelden van gezien, wat er van terecht komt als een mens die ordeningen van God gaat ongehoorzaam zijn. U ziet aan het eind van ons artikel weer die wederdopers opduiken. Wederdopers en andere oproerige mensen. En u leest ook verderop nog van gemeenschap der goederen waar de Bref voor waarschuwt. En het verwarren van de eerbaarheid. Daar heeft hij hele goede redenen voor om daarover te spreken. U zegt, waar komt dat allemaal vandaan? Maar we hebben dat wel eens vaker in de serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis aangehaald. Die hele toestand die in de jaren 30 van de 16e eeuw in Münster in Duitsland is geweest. Waar onder leiding van Nederlandse wederdopers het Koninkrijk der Hemelen werd opgericht. Onder leiding van een zekere Jan van Leiden. Een man die de Bijbel niet meer nodig had om zich te laten leiden, want hij werd direct geïnspireerd door de Heilige Geest. Een man die geen overheid nodig had. Dat hoeft niet als je alleen maar heiligen bij elkaar hebt, alleen maar wedergeboren mensen. Maar wat werd er van dat Koninkrijk der Hemelen op een gegeven moment, gemeente? Mensen hadden niet alleen maar hun geld gemeenschappelijk en hun bezit gemeenschappelijk, maar op een gegeven moment ook de vrouwen gemeenschappelijk. Veel wijverij, naaktloperij. De overheid in Duitsland heeft met harde hand dat alles moeten afkappen en uitroeien vanwege de grote ontsporingen die ontstonden. Dat heeft Guido de Bref in zijn achterhoofd gehad toen hij dit ging opschrijven. Ook voor de overheid in Spanje waar hij allereerst voor schreef. Hij wilde duidelijk laten blijken, wij in de Nederlanden, wij gereformeerden, nemen afstand van dat soort ontsporingen. Want wij willen leven bij het woord van God en we willen dus ook leven bij Romeinen 13 vers 1. Hoe Philips in Spanje ook over de gereformeerden mag denken. Hoezeer er ook verwarring mag zijn over de bedoeling van de reformatorische. Maar alle overheid is door God geordineerd. En artikel 36 gemeente zegt daarom mensen, allereerst die overheid, wat je er verder ook van mag zeggen of denken, allereerst reden om de Heere voor te danken. Want dat komt vandaan, en zet u daar een streepje onder, dat komt vandaan bij onze goede God. Ik dacht, laten we dat maar meenemen voor ons gebedsleven. En ook voor de openbare gebeden die je in de kerk doet. Daar staan we misschien ook wel eens te weinig bij stil, wat de Heere ons aan goeds in dit opzicht heeft gelaten. En dan komt er nog een les bij, gemeente. En dan wordt het toch ineens iets wat ook met je persoonlijk geestelijk leven te maken heeft. En ook met de manier waarop je jezelf hebt leren kennen voor het aangezicht van God. Moet u er eens even op letten. Wat voor reden die goede God ook alweer had om een overheid in te stellen. Dat is vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht. En leest u dat goed, gemeente? Dus niet vanwege de ongehoorzaamheid en de verdorvenheid van een paar wederdopers in Münster, of van een paar andere revolutionairen, of van een paar communisten. Nee, vanwege een gezamenlijk probleem dat heel de mensheid heeft. Wij hebben allemaal verdorvenheid. En daarom moet er een overheid zijn om ons soort mensen te beteugelen, gemeente. Maar bedenk u zich dat. Dat zou ons klagen ook al een heel eind de kop in kunnen drukken, nietwaar? Als een mens gaat zien, waarom moeten er nou eigenlijk allemaal van die regeltjes zijn? Waarom moeten er zoveel inspecties zijn? Waarom moet er heel de dag door van alles gecontroleerd worden? Waarom moeten er agenten op straat surveilleren? Waarom moeten er mensen op Schiphol door poortjes lopen en moeten ze onderzocht worden? Waarom moeten er belastinginspecteurs zijn om na te kijken wat je hebt ingevuld? Dat komt niet door één of andere crimineel. Dat komt niet omdat er een enkeling is die niet te vertrouwen is. Wij zijn allemaal, gemeente, niet te vertrouwen. En elk Adamskind is in de grond van de zaak een onverbeterlijke egoïst. En al heeft hij genade leren kennen, maar dan is hij nog niet volmaakt, dan ben je nog geneigd tot alle kwaad. Wat is nodig om dat soort mensen, en er zijn er 7 miljard van inmiddels, om die allemaal een leven te geven wat leefbaar is. Dan moet er een overheid zijn die de touwtjes in handen heeft. Gemeente, gaat u een beetje begrijpen hoe dat komt, dat Guido de Bray alles overziende dan begint met de goedheid van God te noemen. Bij alles wat je verder nog kunt zeggen, en we gaan nog van alles zeggen, maar dat is het eerste. De overheid is één van de middelen om deze wereld op weg naar de wederkomst leefbaar te houden. En daarmee is de overheid één van de bewijzen van zijn goedheid. Nou, gemeente, gaan we weer terug naar wat Paulus in Romeinen 13 zei. Er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, zijn door God geordineerd. Dat wil dus zeggen, elke koning op aarde is hooguit onderkoning. Elke regeerder moet beseffen dat die ook weer onder iemand anders staat, namelijk onder de schepper van alle dingen. De overheid, zal Paulus later zeggen in vers 4, zij is Gods dienares. Wat brengt dat dan vervolgens praktisch met zich mee? Er staan een paar dingen in artikel 36, op wat dat nou voor de overheid betekent. Waartoe God dan roept als je tot regeren wordt geroepen. Er staat bijvoorbeeld dat het bestraffen van het kwaad en het beschermen van de vromen een taak is van de overheid, waartoe zij ook het zwaard in handen is gegeven. Ja, zo staat het er, gemeente. Nou hebben wij in onze samenleving geen lijfstraffen en ook geen doodstraf, en daar wordt natuurlijk wel eens over gediscussieerd. Maar als je die dingen leest in het Nieuwe Testament, dan moet je toch wel zeggen wat er allemaal veranderd mag zijn van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Maar blijkbaar niet dat de overheid gerechtigd is om de doodstraf te hanteren. Ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar dat is nog maar het begin, gemeente, van wat de taak is van de overheid. De orde bewaken, het kwaad straffen, andere mensen beschermen. Wat nou vooral ook voor vragen heeft gesteld, ik noemde dat net al, dat is die zin die daarop volgt. De hand te houden aan de heilige kerkendienst en te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst. Het rijk van de antichristen gronden te werpen en het koninkrijk van Christus te laten vorderen. En op dat punt, gemeente, wordt dan gevraagd, ja, maar is dat nou wel reëel? En is dat nou eigenlijk ook wel geboden in een samenleving die in het Nieuwe Testament ligt? Want kijk eens, je kan natuurlijk wel begrijpen dat dit soort dingen in het Oude Testament golden. Toen het volk Israël nog het volk van God was, het enige volk van God was, zonder dat de heidenen nog in beeld waren. En het volk van het verbond dus min of meer samenviel met die samenleving in Israël. Nou, als je daar dan koning over bent, dan is het logisch dat je dan ook een taak hebt in het handhaven van de ware godsdienst en het tegengaan van afgoderij. En dan wordt een Hiskia geprezen en een Jozefat en andere mensen die hun best gedaan hebben om de afgodsbeelden weg te nemen. Maar inmiddels zitten we toch niet meer in zo'n samenleving. Die theocratie, zoals dat dan mooi genoemd wordt, dat geldt toch niet meer, dat gold ook al niet meer in de tijd van Paulus toch. Die man die leeft in het Romeinse Rijk. Dat is is nog een heel andere situatie dan wanneer je onderdaan van koning David bent of van Hizkia. En dan wordt de situatie toch totaal anders. Dan kun je toch dit soort dingen niet meer verwachten en niet meer opschrijven. Gemeente, het bracht dus ruim 100 jaar geleden al een bepaalde synode tot het schrappen van 21 woorden. Dat is niet meer reëel en dat moet je ook niet meer verwachten. En het voert dus terug naar het Oude Testament. Het is praktisch niet uitvoerbaar wat hier staat. En het is ook niet denkbaar, gemeente, u ziet dat ook niet voor zich, dat premier Rutte en minister De Jager en al die andere ministers, dat die gaan doen wat hier staat. Alle afgoderijen uitroeien. Het koninkrijk van Jezus Christus doen vorderen. Antichrist tegengaan. Ja, dat is iets wat je in de 16e eeuw nog zou kunnen vragen van de overheid. Wat je aan de koning van Engeland dan zou kunnen vragen. Wereld of een land vol puriteinen. Of wat je aan de overheid in de tijd van de Dordtse synode zou kunnen vragen. Of het Genève van Calvijn, daar past zo'n belijdenis van artikel 36. Maar niet meer in 2011 of 2012. Trouwens, stel je nou eens voor dat zo'n artikel helemaal uitgevoerd zou worden. Wat voor samenleving krijg je dan? Want er zijn natuurlijk landen op de wereld waar op zo'n manier eigenlijk wel wordt geregeerd. Ik denk dan niet aan christelijke landen, maar ik denk aan islamitische landen, waar de sharia is ingevoerd. Wil de Nederlandse geloofsbelijdenis dat dan? Een soort reformatorische sharia invoeren. Gemeente, dat wil de Nederlandse geloofsbelijdenis niet. En die christenpolitici in Nederland, en die zijn er, die artikel 36 in zijn geheel handhaven, die willen dat ook niet. Want we moeten goed zien dat artikel 36 niet een hoofdstuk is uit bijvoorbeeld het politieke programma van de SGP. Het is een geloofsbelijdenis. Dingen worden hier beleden die afkomstig zijn uit Gods woord en waarvan gezegd wordt, en als de Heere dat nou zo zegt, dan moeten we dat onder alle omstandigheden volhouden. En wat zegt God dan in zijn woord? Nou, Romeinen 13. Maar ik zou ook een andere tekst kunnen halen, gemeente. Een tekst waar we wel eens op een oudejaarsavond over nagedacht hebben, Prediker 12 vers 14. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen, ook alle overheden. Of het nou christelijke overheden zijn, of liberale overheden, of een paarse overheid, of mensen nou weten van een schepper, of ze weten niet dat God bestaat, of ze het nou willen weten dat God over hen regeert, of ze willen er niet aan. God vrezen en zijn geboden houden betaamt alle mensen, dat zegt het woord. Dus zegt artikel 36 het ook. En dan moet u dat goed zien, gemeente. Dan wordt hier niet gevraagd, is het reëel? Is het haalbaar? Is het uitvoerbaar? Nee, als ik het woord naspreek, dan is het toch zo, er is niemand die het recht heeft om een afgod te dienen, of wel? Er is niemand die het recht heeft om Christus te verachten, of wel? Moet dan niet alles op alles gezet worden om dat te voorkomen? Moet de overheid niet het welzijn van zijn burgers zoeken? Maar dan ook het totale welzijn, gemeente. Niet alleen maar de sociale voorzieningen en niet alleen maar de onkosten, de ziektekostenverzekeringen. En niet alleen maar, nee, ook het geestelijke welzijn. En mochten er toch mensen zijn in de kerk vanavond die zeggen, dominee, maar als ik artikel 36 lees, dan doemt toch een soort beeld voor mij op van een soort reformatorische Taliban. Er wordt gesproken van uitroeien. Ja, maar dan moet u het goed lezen, gemeente. Ik lees niet dat hier staat dat afgodendienaars moeten worden uitgeroeid. Dat u opdracht krijgt, zoals wel door allerlei imams op de wereld wordt verkondigd, om met een bomgordel in een of andere moskee uzelf op te blazen. Nee, er staat niet afgodendienaars uitroeien. Er staat afgoderij uitroeien. En niet met het zwaard achter mensen aan, gemeente, want zo hoeft het koninkrijk van Jezus Christus ook helemaal niet bevorderd te worden. Daar heeft de Heere een veel beter en een veel krachtiger wapen voor gegeven dan een gewoon zwaard. Mensen worden niet bekeerd door ze het mes op de keel te zetten. Mensen worden bekeerd als het zwaard des geestes hen verkondigd wordt. Als het woord van God uitgaat. Als het evangelie wordt gepredikt. En mensen worden ingewonnen voor de genade van de Heere Jezus Christus. Vandaar ook dat Guido de Bret dat erbij zei. Dat het positieve doel is. Het woord van het evangelie overal te doen prediken. Want zo wordt het rijk van Christus bevorderd. Maar weet u wat nou een hele belangrijke les is, gemeente? Dit is nog het stukje natuurlijk wat eigenlijk bestemd is voor de overheid. Deel 2 van deze preek. Wat is nou de taak van de overheid? Maar weet u wat wij allemaal erbij kunnen leren als geestelijke les? Dat het levensgevaarlijk is om op die principiële vragen van het leven een antwoord te geven dat uitgaat van: is het wel haalbaar? Is het reëel? Slaat het aan wat er nou gezegd wordt vanuit Gods woord? Of moet je het een beetje aanpassen zodat het wel past naar de smaak van de moderne mens? En gemeente, zonder ons te veel op het terrein van de politiek te willen begeven, maar u mag daar zelf over doordenken als u de geschiedenis, ook de meest recente geschiedenis van het CDA overziet. Ik zal daar verder niet veel over zeggen. Maar dan kan u zien, gemeente, wat er gebeurt als een partij stapje voor stapje gaat vragen: is het haalbaar wat er in de Bijbel staat? Is het modern? Is het te vertalen naar vandaag? Is het aannemelijk te maken? Of moet je eigenlijk wat dingen weghalen en wat dingen verzwijgen en wat dingen niet noemen om het toch ook zo te houden dat we met elkaar, al zijn we niet allemaal christenen meer, maar toch om samen een volkspartij te kunnen vormen. Er moet er ook een moslim in de kamer kunnen zitten namens onze partij. Er moet er een praktiserend homoseksueel in het kabinet kunnen zitten namens onze partij. Want we willen wel de mensen vasthouden. Gemeentes, Guido de Bret zou zeggen: nou, dan maar geen volkspartij. Dan maar in de marge blijven getuigen, desnoods met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar wel trouw aan het woord. En ook met een bloedend hart, gemeente. Want het is wel iets wat je verdriet kan doen als je ziet dat de enige partij die artikel 36 handhaaft in ons land, de helft van de stemmen krijgt die mensen aan de Partij voor de Dieren geven. En er wel een hoop tumult gemaakt wordt van het onverdoofd slachten van dieren. Maar ik nog niemand heb horen klagen over het onverdoofd slachten van foetussen. Vergeeft u mij de uitdrukking, maar zo is het. Onverdoofd slachten van 30.000 kinderen. En dan hebben we verdriet, gemeente, over een overheid die van alles bevordert, maar niet het evangelie van Jezus Christus. Maar voortdurend proefballonnen worden opgelaten die een vraagteken zetten achter artikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Maar voortdurend we alert moeten zijn: hoe gaat dat met het beleid rondom homoseksualiteit? Wat wordt ons opgedrongen, zelfs tot op onze scholen? Waar je verdriet hebt over de weigerambtenaren die aan de kant gezet worden. Waar je verdriet kan hebben ook over de onrechtvaardige verdeling van de belastingdruk. Mensen die thuis hun gezin willen opvoeden, met moeder thuis voor de kinderen, worden dubbel belast boven twee verdieners. Verdriet over subsidies aan organisaties die onze jonge mensen vertellen hoe ze veilig kunnen vrijen en zich kunnen uitleven. Een overheid, gemeente, waar we verdriet over hebben omdat ze wel voor de welvaart van de mensen oog hebben en wel voor de cijfers gaan. Maar waar je zo weinig hoort over die normen en waarden waar het ook over zou gaan. Een overheid die ons niet genoeg beschermt, gemeente. Die onze jongeren niet wil beschermen. Tegen alles wat ze kunnen zien en kunnen horen, waar ze bij kunnen. Via de media en op straat. Verdriet, gemeente, over de ruimte die het werk van de boze soms krijgt als je de geluidshinder hoort van allerlei feesten en partijen en voetbalwedstrijden. En waar is de ruimte voor het getuigenis van de schrift? Nou, zegt iemand, dominee, dan hebben we wel twee heel verschillende geluiden natuurlijk vanavond gehoord. Allereerst zegt u, je moet dankbaar zijn dat er een overheid is. God geeft dat in zijn goedheid. En nou, het eind van het tweede punt is het allemaal kommer en kwel. En dan zeg je, ja, die overheid, er deugt helemaal niks van. Wat zijn we ver vandaan van artikel 36? Wat zijn we ver vandaan van wat hier allemaal stond over de geestelijke taak van de overheid? En toch, gemeente, toch blijven we vasthouden aan Romeinen 13. Er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn door God geordineerd. Wat houdt dat nou voor u en voor mij praktisch in? Vier dingen. Allereerst, onderwerping. Guido de Bres zegt het zo, voorts en ieder van wat kwaliteit, conditie of staat die ook mag zijn, hij is schuldig, verplicht, zich aan de overheden te onderwerpen. En als dat van ieder mens geldt, gemeente, geldt het van een christen dubbel. Petrus zal later in zijn eerste zendbrief schrijven, als mensen je omwille van het geloof als een kwaaddoener behandelen, laat het dan alleen maar omwille van je geloof zijn en niet omwille van een of andere overtreding. Pas extra op, te midden van een wereld vol duisternis, dat je als christen in dat opzicht zuiver wandelt. Wat dat betreft, gemeente, we hebben de jaarwisseling nog maar net achter de rug. Maar dan is in dat licht natuurlijk ieder incident in de Bijbelbelt er één te veel. En laten we dat als jongeren van de kerk ook meenemen. Ik weet nog wel hoe dat ging als we met jongeren van mijn eigen geboortedorp op weg gingen naar een dorp verderop om naar een middelbare school te gaan. Dat het soms zo schrijnend was dat buschauffeurs juist klachten hadden over die christelijke jongeren van dat dorp. En dan wordt er juist, gemeente, ingezoomd op mensen die dan de naam van Christen dragen. Maar dan komt het dubbel hard aan. Gemeente, laten we ook als we jong zijn bedenken. We lopen in de schijnwerpers. En mensen weten wel wat we beleiden, maar ze willen ook zien dat het eruit komt. En dat geldt dan natuurlijk ook, gemeente, van volwassenen. Het woord schattingen valt hier. En dat is belasting. Wie houdt er van belasting betalen? Maar belastingontduiking in welke vorm ook is een christen onwaardig. Het tweede waartoe wij geroepen worden, voorbeden. En laat dat niet alleen maar iets zijn, gemeente, wat dan in de kerk 's avonds gebeurt. Maar neem dat ook voor uzelf persoonlijk mee. Wat zijn we in de binnenkamer vaak geestelijk egoïstisch, vaak naar onszelf toebiddend, wat we zelf moeten hebben voor ons persoonlijk leven. Gemeente, laten we ook het oog slaan op mensen die onze voorbeden nodig hebben. Ook die mensen in de gemeenteraad met die verantwoordelijke positie. Ook die wethouder, ook die mensen in de Tweede Kamer voor uitgeschoven posten. En die mensen die zelf niet weten dat ze Gods dienares zijn. Die ministers, die kamerleden, waarvan je zegt, die mensen die praten alleen maar over wat de mens bezighoudt en wat er voor mensenrechten zijn en wat de mens vindt dat er moet gebeuren. Je hoort nooit over God. Moet je daar ook voor bidden? Is dat reëel? Dan heb je het weer. Is het reëel, gemeente, dat iemand van D66 of van een andere onchristelijke partij bekeerd wordt, omdat je ervoor gebeden hebt? Nou gemeente, die man die Romeinen 13 heeft geschreven, die zou daar wel iets over kunnen vertellen. Er is een tijd geweest dat de christelijke gemeente gesidderd heeft bij het horen van de naam van Saulus van Tarsus. Iedereen kon bekeerd worden, behalve Saulus van Tarsus, de grootste vijand van de christelijke kerk. En wie had gedacht dat God de grootste apostel van die man zou maken? Gemeente, derde waar ik u op wijs, dat is de grens die aan dat gehoorzamen van de overheid zit. Er is wel ergens een lijn die getrokken wordt, tot hiertoe en niet verder. En die lijn heeft u getrokken zien worden in de tweede schriftlezing. Daar heb je ook een soort overheid. Het Sanhedrin is bijeen en men is razend. De apostelen hebben opdracht gehad om te zwijgen over Jezus Christus. En ze gaan gewoon door. Hebben wij u niet ernstig aangezegd dat u in deze naam niet meer zou prediken? En dan geeft Petrus namens de anderen de grens aan waar de gehoorzaamheid van een christen eindigt. Is er burgerlijke ongehoorzaamheid? Dat kan. En waar begint die? In Handelingen 5 vers 29. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. En daarom heb je weigerambtenaren gemeente. Maar wie weet wat we nog meer krijgen. Wie weet wat heel die lobby over het accepteren van homo's en de levenspraktijk daarvan. Wat dat oplevert op den duur. Wat de onderwijswetgeving gaat doen. Denkt u daar wel eens aan? Bidt u daar wel eens voor? Spreekt u daarover? Houdt u de ontwikkelingen in de gaten? Want het gaat soms zo hard. Gemeente, wat is het dan ook nodig om heel dicht bij dat woord van God te blijven, zoals die mensen in Handelingen 5. Die konden dat ook niet zomaar in eigen kracht. En die durfden dat ook niet zomaar omdat ze zo vrijmoedig waren om tegenover de regering van Israël te zeggen: en wij gehoorzamen God wel en daarom kunnen we u niet gehoorzamen. Gemeente, wat is daarvoor nodig? Dat is om dicht bij het woord, om dicht bij de bron, om levend uit Christus in de samenleving te staan. Anders ga je mee. En is dat ook niet geestelijk onderwijs? Om christen in 2012 in Nederland te zijn. Gemeente, u kunt niet als meeloper blijven. Meelopen alleen maar in traditie en in gewoonte. U moet een levende band aan de Heer Jezus hebben. Dan krijg je op het moment dat het erop aankomt kracht om te zeggen wat Luther zei. Hier sta ik. En ik kan nou eenmaal niet anders. In de vierde plaats, gemeente, het laatste, getuigen. Kijk, die wederdopers waar Guido de Bray voor waarschuwde, die mensen die sloten zich af van de samenleving, die richtten hun eigen koninkrijk op en die wilden helemaal niks te maken hebben met de overheid. Maar we zeggen als gereformeerden altijd tegen elkaar, mensen, we zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. En we hebben verantwoordelijkheid naar die wereld toe, om te getuigen van Christus en van zijn genade. Ook om de overheid aan te spreken op de roeping. En nogmaals gemeente, dan zijn er sommigen op verre vooruitgeschoven posten. Ook mensen uit ons midden. Laten we ze niet vergeten. Christenpolitici, christenbestuurders, kamerleden, medewerkers, statenleden, wethouders, burgemeesters, gemeenteraadsleden. En daar hoort ook bij dat getuigen, biddend je stem uitbrengen. Het is al lang geleden dat er in Nederland een stemplicht was in plaats van stemrecht. Dat weten de jongeren niet meer. Maar jaren geleden was je verplicht om je stem uit te brengen. Kon je een boete krijgen als je het niet deed. Gemeente, gelooft u niet als we de verantwoordelijkheid van dit artikel serieus nemen, dat een christen dan toch ook voor zichzelf weet dat hij stemplicht heeft. Dat hij die kostbare stem die hij heeft niet mag verkwanselen en niet zomaar onbenut kan laten. Maar dat hij dat geluid moet laten horen. Ook al is het nog maar zo klein en zo onopvallend. Je staat in dat stemhokje. Je hebt maar één stem weg te geven. Maar onder biddend opzien tot de Heer vul je het in. En dan heb je een heel andere plek in de samenleving misschien dan iemand die in de Tweede Kamer zit. Of iemand die wethouder is. Maar dan moet ik denken gemeente aan dat eenvoudige kinderlied. Over die kaarsjes die branden in de nacht. Ieder mens die van de Heere zo zijn eigen of haar eigen plaats krijgt om daar dat licht van het evangelie te laten schijnen. En dan de een misschien in de schijnwerper, de een misschien op een belangrijke, in het oog springende post. En dan geldt van jou misschien wel in dat stemhokje, gij in uw klein hoekje. Maar om dan, gemeente, op die plek waar de Heere je heeft gesteld, misschien een heel klein plekje, ook die taak richting de overheid te vervullen. En misschien al is het met een zwakke stem, maar dan toch tegen die overheid te zeggen, aardse machten, loof de Heer. Geef de Heere sterkte en eer. Vorsten, het voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Het past u, overheid van Nederland, om met de God getrouwen zeer een heerlijkheid te ontvouwen. Amen.